Ik denk dat goud binnen x jaar, zeg 5 jaar, in waarde gaat verdubbelen. Alle volwassene economieën, grote economieën, die hebben dat schuldenprobleem om niet meer hard te kunnen groeien. Dit probleem van die schulden is niet op te lossen. Ik denk dat de Fed zichzelf nul kans geeft om de rente te verhogen, tenzij dit inflatieprobleem helemaal uit de hand loopt. 60-40 portefeuille is uitgangspunt, 60% aandelen, 40% obligaties. Wat als iedereen zegt, doe maar 30? Kijk, ik zeg 0, maar wat als iedereen zegt 30? Heel de wereld zegt, pensioenfonds, alles zegt 30. Wie gaat ze dan kopen, die schulden? Ik zou elke belegger willen adviseren, kijk even rond in wat is schaars, hoe verhoudt het zich tot andere beleggingscategorieën? Wat zit er in mijn portefeuille? Of wat doet mijn vermogensbeheerder in mijn portefeuille? Communiceren die ooit over dit soort situaties?
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold en welkom bij een nieuwe uitzending van onze podcast over geld en geopolitiek. Vandaag zit ik weer voor de tweede keer in een serie met Jeroen Blokland, fondseigenaar. Ja. Welkom.
Hi.
Wij gaan ieder kwartaal gaan wij de belangrijkste macro-indicatoren doornemen. Waar staat de economie in Amerika, in Europa, rente, inflatie? Al dat soort dingen gaan we bekijken. En ook uiteraard gaan we kijken wat betekent dit allemaal voor assets als goud, bitcoin, crypto, aandelen. Ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen fonds. Zullen we ook zeker nog even over praten van hoe performt dat nou? Drie maanden geleden had je dat geïntroduceerd.
Ja, klopt.
Maar laten we beginnen nog even met een boodschap richting de kijker. Want 16 mei hebben wij weer een evenement in Alkmaar, 's avonds. De kaarten zijn slechts €39. Gaan we eerst praten over de geopolitiek met een interview met Wier Duk, Ruslandkenner, journalist. Om te praten wat er allemaal speelt in de wereld. We hebben natuurlijk van het weekend weer een verdere escalatie gezien in het Midden-Oosten. Ja. Met een raketaanval en een droneaanval van Iran op Israël. Dus daar gaan we het over hebben. En we gaan het ook over goud hebben tijdens dat event. En jij zal daar ook bij aanwezig zijn in een panel samen met Sander Boon en Vincent Kersten. En ook komen er allerlei leuke podcastgasten langs zoals Ab Flips, Arno Wellens. Met een drank er uiteraard ook bij. Dus het wordt weer een ouderwetse gezellig Holland Gold event. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Wees er snel bij, want we doen het wat kleiner dit keer met maximaal 200 man. Dus hopelijk zie ik jullie kijkers daar om het glas te heffen en te praten over geopolitiek en goud. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit eigenlijk.
Ja, ik ook. Lijkt me heel leuk. Dus ik ben er en ik blijf slapen. Dus ik hoef het ook niet naar huis te rijden. Dus ik ben er de hele avond bij.
Oké, okay, dus je kan ook een wakkie op. Dat is hartstikke gezellig.
Een klein drankje zou moeten kunnen, ja.
Leuk, leuk. Nou, we gaan het daar uitgebreid hebben over alle interessante zaken. Vandaag gaan we dus, zoals gezegd, ons focussen op macro. Er is de laatste dagen natuurlijk heel veel gepraat in de markt over uiteraard besluiten van centrale banken. Recent hebben zowel de Fed als de ECB besloten om de rentes nog even gelijk te laten op 5,5% en 4% respectievelijk. Verwacht jij nog wel dit jaar dat er renteverlagingen komen?
Nou, wat betreft de ECB zeker, hè, want die hebben de deur wagenwijd opengezet. Alle commentaren die Lagarde gaf was overduidelijk dat zij de rente wil verlagen. Ze heeft het ook heel erg over de lonen gehad, wat tot nu toe eigenlijk wel het struikelpunt was. Hè. Ze wilde toch wel wat zekerheid hebben dat die loonontwikkeling, hè, zo'n loonprijsspiraal, dat er toch niet in zat. Ja, de ECB is heel erg duidelijk, die willen de rente verlagen. En de kans is bijzonder groot dat al in juni gaat gebeuren. De wat spannender variant is aan de andere kant van het Atlantische Oceaan, hè, dat is de Federal Reserve. Die hebben nu 3 inflatierapporten gehad die tegenvielen. En als je die onderliggende data ook eventjes bekijkt, hè, de Powell heeft in 2022 en 2023 heeft hij heel erg gefocust op de core services ex-housing. Hè, want die huizenmarkt die reageert heel langzaam. En dan deed hij ook nog een truc hij nam het de 3 maands geannualiseerde cijfer. Daar hoor je hem nu al maanden niet meer over. Maar als je die heb ik er nog even bij gezocht. Nou, die steeg dus in maart naar 8,2%. Hè, dus daar hebben we ook deze grafiek van. En dat is eigenlijk in de buurt van die enorme piek die we dus in 2022 hebben gezien. Nou, Powell heeft het daar al een tijd niet over. En het wordt heel interessant om te zien. Op 1 mei krijgen we de volgende uitkomsten van de Fed-vergadering. Hij heeft nog maar een heel klein beetje ruimte om vast te houden aan die 3 renteverlagingen. En om helemaal niks over deze grafiek te zetten of over die 8,2% inflatie. Dat wordt wel echt heel lastig. Dus mijn idee is dat die wel gedwongen zal worden om te zeggen, we hebben nog niet genoeg convictie dat die inflatie laag genoeg is of omlaag komt. Dus we moeten het uitstellen. Maar dan nog denk ik dat richting het einde van het jaar dat er zomaar 2 keer 2 kwartjes af kunnen. Dus ik roep ook nog heel stoer dat we gewoon meer dan die 3 renteverlagingen kunnen hebben. En dat heeft ook te maken, jij noemde al die 5,5%. 5,5% is enorm hoog als je gelooft dat er iets van een evenwichtsrente is, hè, waarbij de economie niet wordt afgeremd en inflatie niet wordt aangewakkerd. Die is ongeveer 2,5%. Nou, er zijn heel veel discussies over, maar je zit daar dus 3% boven. Heel ruim. Dus dat je laat in het jaar, als de economie het wat minder goed doet en inflatie wel uiteindelijk weer wat naar beneden komt, hè, want die piek die we nu zien, die gaat er wel weer uitlopen. Ja, ik denk gewoon laatste 2 rentebesluiten, 2,5% eraf, zet je nog steeds op 4,50, kan de Fed nog steeds roepen, maar we zijn zo restrictief, hè, we zijn nog steeds aan het verkrappen. En dan heb je toch 100 basispunten eraf. En ik denk ook dat de Fed ook heel graag wil.
Ja, maar we hebben ook nog verkiezingen natuurlijk in Amerika. Ja. In hoeverre speelt dat nog een rol? Heeft de Fed nog een belang bij om bijvoorbeeld via een aantal verrassende verlagingen de economie te stimuleren en daarmee de zittende president wellicht een duwtje in de rug te geven?
Ja, nou, ze zijn natuurlijk onpartijdig. Wat je wel hebt gezien dat het beleid van de Federal Reserve in verkiezingsjaren over het algemeen niet veel krapper wordt. Hè? Dus of hij dat nu in de retoriek doet of door toch die rente te verlagen. Het is wel zo, in verkiezingsjaren doet de Fed, nou, die zijn niet zo streng. Hè? Dus ook dat zou meehelpen. Of dat ermee te maken hebben of ze Biden willen hebben of tegen Trump zijn, dat geloof ik niet eens. Maar je ziet gewoon dat de Federal Reserve over het algemeen redelijk gematigd is in zo'n verkiezingsjaar. Wat de deur naar renteverlaging natuurlijk ook verder openzet. En ik verwacht ze ook gewoon nog.
Ja, en als die core services inflatie, dus dat is echt de kerninflatie zonder energie, zonder boodschappen en dan nog minus housing. Hè?
Ja, huren.
Wat als die verder omhoog gaat, zie je nog een kans dat dan misschien tegen alle verwachtingen in dat die rente nog hoger gaat? Of?
Ja, dit is een ontwikkeling die je nu in de markten ziet. Hè? Dus ik hou ook af en toe van die polls op X of Twitter. En dan zie je ook dat eigenlijk bijna alle beleggers die hebben gestemd of mensen die hebben gestemd, die zijn af van die 3 verlagingen. En eigenlijk is het zo'n 30% tot 40% denkt nu zelfs geen verlagingen. En daar horen natuurlijk ook de mensen bij die verhogingen denken. Je ziet ook wat economen, vooraanstaande economen doorkomen met ik denk dat het onmogelijk is gezien de schuldenberg en dat soort zaken. Maar ook dat je ziet dat die overvloedige spaartegoeden, die zijn opgebouwd na al die COVID-maatregelen. Nou, die zijn echt op. Je ziet ook dat de loongroei nog steeds goed is, maar echt veel minder uitbundig, hè, dan de afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Dus je gaat ook zien dat die consumer spending, die consumentenuitgaven, die gaan teruglopen. Dus ik denk dat de Fed zichzelf nul kans geeft om de rente te verhogen, tenzij dit inflatieprobleem helemaal uit de hand loopt. Maar als je kijkt naar de dynamiek in de economie, hè, die gaat toch minder hard groeien, en nog steeds is dat goed, ja, dan denk ik dat de Fed, die willen echt niet. Die willen echt niet.
En wat als ze nou weer een aanbodschok krijgen? We hebben in het weekend gezien dat situatie in het Midden-Oosten escaleert. Vooralsnog heeft Israël geen tegenreactie gegeven op de aanval van Iran. Maar dat is een kwestie van tijd. Want ze willen wel natuurlijk laten zien dat ze het hier niet bij laten zitten. Iran zou dan de straat van Hormuz kunnen afsluiten. 20% van de olie wordt via die straat verscheept.
Ja.
Dat zou natuurlijk de olieprijzen die de laatste dagen al behoorlijk aan het stijgen zijn, verder de stratosfeer kunnen knallen.
Ja.
Met directe inflatoire consequenties. Is dat dan wellicht wel een reden waarom centrale banken gaan verkrappen? Of gaan ze dan juist, omdat de economie dan instort, juist extra snel verlagen?
Ja, ik denk als je echt zegt dat een escalatie in het Midden-Oosten, waarvan nu een beetje sprake is, hè, als je kijkt naar wat Iran nu heeft gedaan, nou, dat is gematigd. Hè. Het moest denk ik wel. Ze hebben ook zelf gezegd, dit is het voor ons van nu, tenzij Israël. En ik denk dat het voor Israël nu ook goed is om goed na te denken, ook hoe je er op ze staan er natuurlijk wat minder goed op. Hè. Zelfs de VS heeft dan een paar keer gezegd, houd een klein beetje. Dus nu staan ze weer wat meer in de picture. De Verenigde Staten hebben ook gezegd dat wat Iran heeft gedaan, dat ze het daar niet mee eens zijn. Dus Israël staat er nu iets beter op. En ik denk dat ze dit in hun strategie echt mee moeten nemen. Want anders kom je misschien toch wel wat meer geïsoleerd te staan. Ik denk sowieso, als de olieprijs 20% stijgt door wat jij bijvoorbeeld zegt, doordat de Straat van Hormuz wordt afgesproken of ander, ik denk dat de centrale banken eerder gaan verlagen. Want je hebt heel veel gezien dat als een oliespike, prijsspike is, dat is heel slecht voor je economie. He, dus ik denk dat eerder een renteverlaging in de hand werkt. Plus Powell en Lagarde kunnen altijd zeggen, ja, maar dit is tijdelijk. He, dus hier moeten we eigenlijk doorheen kijken. Je kan dan heel makkelijk zeggen, nou, daar hebben we de kerninflatie voor. He, dan halen we even die energie en voedsel ervan af. Dus ik zou inderdaad eerder een renteverlaging verwachten dan een rente.
Ja, bij zo'n event, ja. En wat me ook verbaast is dat we natuurlijk heel vaak gehoord hebben, en ik heb daar zelf ook mijn gedachten over gehad, is dat je die hoge rentes, relatief hoge rentes nog steeds, historisch gezien zijn ze niet zo heel hoog, maar ten opzichte van de laatste 20 jaar, ja, zijn die 4 en die 5,5% korte termijn rente natuurlijk relatief hoog.
Ja.
En dat het uiteindelijk zou leiden tot scheuren en breuken in die economie. Of het nou bij commercieel vastgoed hebben we natuurlijk wel gezien. En ja. We hebben wat problemen gezien bij met name Amerikaanse banken vorig jaar. We hadden dat gezeik met Credit Suisse en UBS. Maar dat ja, was natuurlijk meer heel specifiek. Het heeft niet echt geleid nog tot grote problemen in de economie, lijkt wel. Ook in Nederland is die huizenmarkt weer aan het opveren.
Ja.
Blijkbaar kunnen we die rentes van 4 en 5,5% en natuurlijk de langere rentes, ja, die zitten ook een beetje rond dat niveau, want de yield curve is nog steeds een beetje...
Ja, het ligt iets lager.
Ja. Ja. Maar dat kunnen we blijkbaar prima aan. Verbaas je dat ook?
Ja en nee. Je noemde wel een paar voorbeelden, hè? Regionale banken. Commercieel vastgoed. Maar we moeten ook niet vergeten wat er in de UK gebeurde, in het Verenigd Koninkrijk. He, daar kondigden ze een ongedekte belastingverlaging aan. En die hele pensioensector die ging bijna door de knieën. He, dus je ziet dat als je bij 5% gaat het echt pijn doen. Dat hebben we nu in Amerika gezien en dat hebben we nu in het Verenigd Koninkrijk gezien. Dus ik hou een beetje die 5% grens aan. Het tweede is wel zo dat je wat er gebeurt is dat sinds de grote financiële crisis zie je dat de schuldenlast van huishoudens gemiddeld genomen is gedaald. Wat je ziet bij bedrijven is dat ze heel slim zijn geweest met het inlokken van die super extreem lage rentes die na COVID volgden. Het probleem is, met name in de Verenigde Staten, dat de overheid daar niet aan mee heeft gedaan. Maar daar heb je een centrale bank voor. Hè, dat debt monetization, het opkopen van schulden, dat is... Dat gaat maar door. En het is ook, er is een van de Fed governors, Waller, die heeft op 1 maart van dit jaar heeft hij een speech gegeven dat hij vindt dat de Federal Reserve weer meer korte bondjes, korte obligaties moet opkopen. Wat is er sindsdien gebeurd? Die Amerikanen die geven alleen maar kort papier uit. Maar ze weten dat er gewoon een koper voor is. Iedereen kijkt naar Amerika. Waarom lokken jullie nou die langere rentes die nu lager staan doordat die rentetermijnstructuur inverted is? Waarom doe je dat niet? Maar ze hebben gewoon een centrale bank gratis gekregen die hardop zegt, we gaan meer van die dingen kopen. Dus ik denk dat het probleem zich met name ontwikkelt in de schuldenberg van de Verenigde Staten en heel veel andere landen. Kijk naar Frankrijk met begrotingstekorten, Italië 7%, Frankrijk 5,5%. Maar ook China, altijd braaf binnen de 3%, gaan er afgelopen jaar ook overheen. En waarschijnlijk dit jaar weer overheen. Dus je ziet dat volgens mij, wij verwachten dat het pijn doet als een consument zegt, ouch. Weet je, maar omdat die zijn schulden juist wat omlaag zijn gegaan, denk ik dat je een vertekend beeld krijgt. En ik denk dus dat de pijn komt, maar dat het gewoon veel langer duurt. Want die twee bedrijven en consumenten waar je het eigenlijk meteen aan zou moeten voelen, die stonden er iets beter voor. Ook hun schulden gaan gemiddeld omhoog. Maar waar de echte schuldaccumulatie zit, is bij overheden. En die hebben gewoon een buyer of last resort. En dat is gewoon, je kunt ook kijken naar de goudprijs. Wanneer gaat die echt stijgen? Vanaf 1 maart. Is dat toeval of niet? He, dat is ja, op het moment dat die Waller zegt, wij gaan korte schulden kopen van de Amerikaanse overheid. Nou, die heeft een groot begrotingstekort, die geeft schuld uit. Ja, dus ik denk dat de pijn gewoon vooruit wordt geduwd door de samenstelling van die schuld. Niet dat het probleem oplost. En daarom wil de ECB de rente nu al verlagen. Ik denk nu, we zitten hoog, laten we op tijd zijn. Dan krijgen we er geen gedoe mee.
Ja, want de ECB heeft natuurlijk nog meer die druk vanuit de verschillende eurolanden om die rentes naar beneden te knallen. Omdat het voor landen als Italië, Spanje, Portugal natuurlijk lastig is om te lang met dit soort hoge rentes te opereren. Met ook de grote tekorten die ze nog steeds hebben.
Ja, dus de Italië, wat zou de echte rente zijn? 4? Denk ik niet.
Nee.
En daar komt ook nog bij dat de economie van de eurozone ook veel zwakker is. Als je kijkt wat er in Duitsland gebeurt, dat moddert maar aan. Het is geen harde recessie, maar ze komen ook niet vooruit. Dus ik denk dat de ECB, als je kijkt naar die evenwichtsrente, theoretische evenwichtsrente, die is hier nog veel lager. Misschien is die maar 1. Dus dan zit je met 4% ook weer 3% erboven. Dus ik denk dat de ECB er alles aan gelegen is om een fout. Hè, dus die gingen in 2008 nog even een keertje verhogen. Dat ze denken, laten we die fout niet zelf maken. En ze kunnen bij elke renteverlaging kunnen ze roepen, nog steeds krap, nog steeds streng, het is nog steeds hoog. Dus ze hebben een heel makkelijk verhaal om dat te doen. Wat betreft Italië, ze hebben natuurlijk het volgende programma alweer klaarstaan. Hè, dat is nog vager, dan nog meer een black box.
TPI. Ja.
De TPI. Ja. Hè, dus die...
Dat doet momenteel niks. Hè. Dat staat te verstoffen, wordt niet gebruikt.
Maar het is er.
Het is er wel. Ja.
Het is, en de voorwaardes, hè, als je die nog even opzoekt. Ze hoeven je die capital keys. Maar ooit, die verdeling van hoeveel schuld er is. Naar rato moet er dan worden opgekocht. Duitsland, Nederland, Italië. Ja. Niks is vastgelegd. Hè? De landen die daar moeten voldoen. We weten nu al dat Frankrijk zou niet aan die voorwaarden voldoen. Italië zou zeker niet aan die. Dus dat hele ding is gewoon meer van op het moment. Dan hebben we gewoon geen tijd. Verliezen we. We drukken gewoon meteen op de knop. Hè? Dus dat is een beetje. Ik denk dat centrale banken hier gewoon mee bezig zijn. We hebben heel veel speelruimte. We kunnen elke keer zeggen, ja, maar kijk, hij is nog hoog. En dat er echt iets heel geks met inflatie structureel moet gebeuren. Ik denk ook dat ze gewoon 3% inflatie prima vinden. Daarom gaan ze nu beginnen.
Vraag is natuurlijk of het volk dat prima vindt. Hè? En ook heeft de centrale bank zichzelf een mandaat van 2% toegeëigend. Eigenlijk zou het natuurlijk 0% moeten zijn. Maar daar zijn ze redelijk mee. Dat accepteren de meeste mensen wel. Maar als ze dat langzaam zeker gaan opschroeven naar 3 of meer. Ja, dan komt natuurlijk een punt dat het volk dan zegt. Ja, wacht eventjes. Dat is niet waarvoor jullie aangesteld hebben. Je zou prijsstabiliteit moeten regelen. Niet 3-4% bovenop ieder jaar. Want dat kost de burger gewoon geld.
Ja, maar ik denk dat ze de definitie van prijsstabiliteit dan aanpassen. Zoals ze nu ook. Als je nu kijkt. Ik werd op de vingers getikt door een hoge functionaris bij de ECB. Dat ik iets over haar balans zei. Dus,
maar Boris, je volgt in ieder geval, toch?
We hebben wel eens contact. Ja. Maar ze stuurde mij een berichtje van dat ik het helemaal mis had. Maar het gaat erom. Zowel de Federal Reserve als de ECB zijn nu iedere dag aan het uitleggen waarom die centrale bankbalansen zo groot moeten zijn. Omdat de wereld is veranderd sinds de Great Financial Crisis. En ten dele hebben ze ook gelijk. Hè? Je kunt met minder met hefboom doen, met leverage doen. Dus in dat hele systeem moet meer liquiditeit en staatspapier aanwezig zijn. En de centrale banken moeten ook meer ruimte hebben. Wat wel heel makkelijk is als je gewoon heel veel ruimte hebt en je wil de rente laag houden, ook al is de inflatie hoger. Dus als je ziet wat quantitative easing, als je ziet schaduwdoelstellingen van waarom zou dat laatste heilige huisje dan overeind moeten staan? Precies omdat jij zegt, het is arbitrair. Sowieso, waarom heeft Japan dezelfde inflatiedoelstelling als Amerika? 2%. Hoe dan? Het zijn twee totaal verschillende economieën. Maar ze hebben allemaal bedacht dat het dus. Dus je kan dat ook nog in gradaties krijgen. Dat de een zegt, ik hou wel vast aan 2%. Bijvoorbeeld Japan of misschien maar. En dat de Verenigde Staten zegt, ja, weet je, met onze demographics, die zijn toch wel beter. Ja, tussen de 2 en de 3. Ja. En dat is de eerste. Dus waarom dat laatste heilig huisje niet omver kan, weet ik niet. Als je er maar. Ze komen met een theoretische onderbouwing.
Ja, het mooie van bijvoorbeeld de centrale bank in Nieuw-Zeeland is dat daar moeten de bestuurders van de centrale bank ieder jaar een voorstel doen aan het parlement ten aanzien van hun monetair beleid en wat voor doel ze nastreven.
Ja.
En dat zal ook nadelen hebben natuurlijk, omdat je dan misschien te veel politiseert. Anderzijds zorg er wel voor dat het democratisch wordt gedragen. Ja. En dat een centrale bank niet te technocratisch allerlei belangen gaat dienen of dingen gaat uitproberen zonder dat het volk daar baat bij heeft.
Ja, nou in het Verenigd Koninkrijk ook. Hè, daar moet de baas van de centrale bank moet een brief schrijven. Elke keer als de inflatie boven de 3% is, moet hij uitleggen aan de regering waarom dit is. Dus, maar daarin kan de regering natuurlijk op een gegeven moment zeggen, maar misschien is die 3 wel heel streng.
Ja.
Laten we er 4 van maken. En dat is gewoon wat je kunt krijgen. En daarnaast kunnen ze ook, stel je met een heilige gelover in globalisatie. Nou, dan moet je ook zeggen, als deglobalisatie gebeurt, dan kan het tegenovergestelde. Dat kan een centrale bank toch ook? Die zeggen, ja, kijk, dit is de wereld verandert. Wij veranderen mee. Dat zijn allemaal zaken die je ziet nu al, we gaan nu voor het eerst al verlagen als we nog niet echt in de buurt zitten van die 2%. En ja, of het lang of kort duurt, weet ik niet. Maar er gaat ooit een centrale bank zeggen van ja, het is boven de 2. Zoals bijvoorbeeld de Zwitserse centrale bank. Het moet onder de 2. Want die hebben gezegd, ja, hun gemiddelde inflatie is 0,3% sinds 2000. Die hebben geen inflatie. Dus die hebben het wel aangepast. Nou ja, waarom zou je niet iets van flexibiliteit? En wat is het lekkerste als je dan omhoog kan? Want dan los je weer heel veel problemen op als het gaat om schulden en zo.
Ja, want Italië die heeft in 2022 weer geprofiteerd van die hoge inflatie. Omdat daarmee die schuldenlast iets meer werkbaar werd. Want jouw thema eigenlijk altijd, of sinds we elkaar kennen, en is nog steeds van, er zijn gewoon te veel schulden. Er is te veel schuld in het systeem. Daarom ben je ook je fonds gestart, want je focust je op schaarse assets.
Ja.
Die begrotingstekorten blijven hoog en persisteren.
Ja.
Kun je daar nog iets over zeggen, over dat thema?
Ja, tuurlijk. Dus net ook een mooi plaatje, die kunnen we denk ik ook nog wel even hier erbij zetten. Ja, die heb ik nu niet bij me. Maar dat is dat er sinds, was van de Financial Times, sinds 1999 zijn de meeste aandelen verdwenen. Met andere woorden, er is meer ingekocht dan dat er is uitgegeven. Hè? Dus de netto uitgifte van aandelen was negatief. En je ziet sowieso als je de grafieken erbij pakt, dat er eigenlijk meer aandelen worden ingekocht. Eigenlijk al in de laatste 10 jaar is dat 6 keer gebeurd. Zo even zo uit mijn hoofd. Dus dat betekent dat eigen vermogen wordt schaarser. Vreemd vermogen, nou, dat weten we allemaal, hè? Er worden enorme begrotingskorten. Dus vreemd vermogen neemt toe. En dan, ik ben nog even los van of ik iets extreme gedachten heb, die heb ik niet. Ik heb de twee belangrijkste beleggingscategorieën, dat zijn de twee grootste ook. Die een wordt schaarser en die ander wordt uitbundiger. Er is maar steeds meer van. Wat denk je dat beleggers uiteindelijk gaan doen? Want wat wordt relatief meer waard? Eigen vermogen is aantrekkelijker dan vreemd vermogen. En dit moet je in je portefeuille terug laten komen. Dan heb ik het nog niet eens over goud of bitcoin of andere schaarse dingen. Dit is wat je terug moet laten komen. Nou, 60-40 portefeuille als uitgangspunt. 60% aandelen, 40% obligaties. Wat als iedereen zegt, doe maar 30? Kijk, ik zeg 0. Maar wat als iedereen zegt 30? Heel de wereld zegt, pensioenfonds, alles zegt 30. Wie gaat ze dan kopen, die schulden?
Ja,
of we gaan bezuinigen.
Centrale banken.
Waarom moeten die centrale bankenbalans zo groot zijn? Het is 1-1 is gewoon 2, jongens. Het is niet zo moeilijk. Maar stel dat iedereen bouwt die af en die zegt dan, ja, maar ik vind wel dat iets schaars moet zijn. En nu heb ik het dus alleen maar over obligaties en aandelen. Ik kan 2 plaatjes laten zien. Dus die 1 wordt alsmaar meer. Nou, iedereen weet het van die schulden. Kijk naar het begrotingstekort. Amerika groeit 5% per jaar. Die doen het fantastisch. En hun begrotingstekort is 6%.
Ja.
Hoe dan? Italië groeit eindelijk een beetje, doet het beter dan Duitsland. Begrotingstekort 7,2% per jaar. Aandelen worden minder. Er zijn minder Apple-aandelen beschikbaar dan 2 jaar geleden. Wat wordt ingekocht? Dit is wat. Het is.
Ja, maar goed, tegelijkertijd. Er zet ook een limiet op de waarde van zo'n bedrijf. Als ik kijk naar Nvidia bijvoorbeeld, er wordt zoveel gekocht. Die prijzen gaan zo hoog. Standaard koers-winstverhoudingen, die zijn uit het lood geslagen. Dus op een gegeven moment kan zo'n bubbel natuurlijk ook klappen.
Ja, nou, ik weet niet of Nvidia een bubbel is, maar het gaat erom, door die lange termijn trend heen zit er natuurlijk heel veel ruis. Ja. En dat betekent dat aandelen te ver op de muziek zijn vooruitgelopen. En weet je wat er bij bedrijven als Nvidia is? Je ziet altijd hetzelfde. Die groeien exponentieel. Mensen kunnen niet exponentieel denken. Die denken lineair. Dus ze zitten de eerste 5-6 kwartalen bizar naast, hè, want wat Nvidia presenteerde was fantastisch, was exponentieel. En ineens gaan ze het extrapoleren, want dan denken ze, ja, dan moet ik er nog een schepje bij doen, want ik snap het niet. Dus dat is een beetje wat gebeurt. Dus door die ruis heen. Maar gewoon op lange termijn, je hebt 2 assets die elke portefeuille zo wat domineren. Dat is al niet handig. Maar die ene wordt schaarser en die ander wordt, wat gaat er gebeuren met de relatieve waarde van de schaarse asset ten opzichte van de uitbundige beleggingscategorie. En ik heb nog niks over alternatieve beleggingen gezegd. Ik heb nog niks over goud gezegd. Ik heb ook nog niet gezegd dat er wat er in Iran gebeurt enzovoort. Allemaal vervelende dingen. Dit is een spel wat er aan gaande is. En mijn conclusie is gewoon heel zwart-wit. Ik wil helemaal geen obligaties. Want ik denk dat de rente 2% wordt of lager. En inflatie 3 is per saldo min 1. Is elk jaar inleveren.
Ja, nee, duidelijk. Hey, laten we even over geld hebben. Want ik heb heel veel mensen gesproken de afgelopen dagen die echt gewoon compleet in staat van, hoe moet ik zeggen, Ze weten het niet. Hè? De goudprijs die is enorm gestegen de laatste tijd. Terwijl we zien, enerzijds zien we dat uit de ETF's wordt goud weggetrokken.
Ja.
Wij hebben het heel druk, maar niet alleen dat we verkopen, maar we kopen ook genoeg in van mensen. Dus per saldo is het soms gelijk. We zien de rente is natuurlijk nog steeds relatief hoog. Normaliter zou je zeggen, hoge rentes moet de goudprijs naar beneden. Dus het zit of in die geopolitiek, dat er allerlei grote statenpartijen zijn die, we hebben het natuurlijk al een beetje gezien met China, India, centrale banken die goud kopen de afgelopen jaren.
Ja.
Maar de laatste week is het wel heel erg hard gegaan. Joseph Wang, oud Fed trader, die tweette eind vorige week nog van ja, er is iets gaande of er broeit iets onderuit, geopolitiek gezien, waardoor er heel veel wordt gekocht door bepaalde strategische partijen. Nou, van het weekend hebben we die aanval gehad van Iran. Het zou kunnen zijn dat partijen daarop anticipeerden en er zal flink aan het inslaan zijn geweest. Of het is misschien een soort van papieren handel waarbij bepaalde partijen twee posities innemen. Een long positie en heel erg aan het opbouwen zijn die goudprijs om het later te laten crashen. Zodat ze daar via de short positie van kunnen profiteren. Allerlei verschillende theorieën. Wat is wat jou betreft nu de reden dat die goudprijs zo hard aan het stijgen is de laatste tijd?
Ja, dus ik heb hier mijn zondagmiddag nog even aan besteed om met iemand die jij ook kent hier nog even over te bellen. Want ik moet zeggen dat deze vraag ook aan mij, hè, omdat ik heb voor een kwart goud in mijn fonds.
Ja.
Dus ik krijg deze vraag ook heel erg veel. Gaat het niet te hard? Nou, ook hier geldt even twee dingen. Eén, op het moment dat iets momentum heeft of rallyt of omhoog schiet, dan zul je zien dat mensen allemaal op die wagen springen gewoon om een quick buck. Hè. Die willen even meedoen. Ja. En dat kan sowieso het hele systeem, de hele omvang van de stijging kan daardoor worden vergroot. Voor mij zijn er twee belangrijke dingen. De eerste is dat het vrij evident is dat met name China een belangrijke component is in die vraag. Hè? Dus ook over die vraag-aanbodverhouding. Je moet altijd realiseren, goud wordt niet opgebruikt. Het is er. Dus op een gegeven moment gaan institutionele partijen, want ik denk dat die een beetje die gaan onderling bewegen. En dat zet dan de prijs aan de groei. Nou, je hebt twee duidelijke componenten hier. Eén, de Chinese centrale bank koopt goud. Waarom doen ze dat? Hebben ze gewoon gezegd. Ze willen minder dollars. Nou, dat moet je in fases doen. Hoe groter de spanning tussen die twee landen als het gaat over. China kan dus niet aan de chips van Nvidia komen. En ook ASML mag niet meer alles. Dus je ziet, er is een race om intellectual property, technologie. En hoe harder daar dat spel wordt gespeeld, hoe meer denk ik China zal zeggen, oké, dan gaan we nog een beetje gas geven. Wij willen gewoon diversificeren in onze foreign reserves. De tweede is de Chinese consument. Want huizenprijzen in China die dalen al meer dan 2 jaar en ze zijn echt knetterhard gedaald. En dat betekent dus ook dat Chinezen hadden altijd een grootste component van hun vermogen, waren huizen. Maar ja, je weet allemaal wat daar gebeurd is. Hè? Dus die zijn aan het diversifieren. De vraag is wel of die op enig moment, als de huizenprijs ze zou stabiliseren, of die teruggaan voor een deel. Hè? Dus dat is één. En de tweede is, en dat noem jij zelf al, ik kijk elke dag naar die grafiek van die gold ETF's. Maar mijn fonds koopt goud bij een partij.
Ja.
Zoals de jouwe. En mijn fonds koopt elke maand meer goud. Mijn klanten nemen toe en ik koop meer goud. Ik kom niet in die goud ETF holdings terug, maar koop wel goud. Dus ik denk dat er ook een grote stroming. Ik geloof er niet in dat het Westen helemaal niet meedoet. Nee. Ik denk alleen dat je naar de verkeerde indicatoren kijkt. Nou, sowieso is die hele vraag bepalen is heel lastig. Omdat het dus niet opgebruikt wordt. Hè. Je kan niet zeggen, ik heb zoveel supply, zoveel aanbod, zoveel. En dan heb ik nog een voorraad en dan is het op. Zoals bij cacao bijvoorbeeld. Dus dit is de vraag. Maar ik koop. En mensen die ik spreek op seminars, die kopen goud.
Ja,
mensen,
wij hebben ook 5 keer zoveel orders de afgelopen dagen dan normaal. En ook kopen we veel terug. Maar per saldo verkopen we wel meer aan de markt dan dat we terugkopen. Je hebt best wel mensen die even krap zitten of liquiditeit nodig hebben. En die maken nu gebruik van die hogere prijzen. En die verkopen het dan ons terug. Maar er zijn nog steeds veel meer mensen die uiteindelijk het op lange termijn graag in bezit willen hebben. En die kopen bij.
Ja, dus en dat is ook wat ik doe. En dat is ook, daar kun je heel veel berekeningen op loslaten. Maar en daar komt nog bij dat een family office die ik heb gesproken, ook zat te denken van ja, die 60-40 gedachte, 60 aandelen, 40 obligaties, misschien moet daar wel iets wat schaarser is naast. Want iedereen ziet dat probleem van die obligaties. En dat is weer mijn verhaal van als die van 40 naar 30 gaan. Maar waar gaan ze dan heen? Mijn vermoeden is dat je heel snel op goud uitkomt. Hè? Want je kan naar Bitcoin kijken, maar dat is, dan wil je nog een heel klein deurtje, want het is nog best wel klein. En andere exotische schaarse dingen als oude auto's, dat is voor heel veel van dat soort fondsen niet opportun. Hè, dus je komt heel snel uit op goud. En al doet iedereen dat maar, er was weer een plaatje dat de gemiddelde allocatie naar goud van Amerikaanse vermogensadviseurs 0,7%. Het aandeel van goud ETF's in de totale ETF-berg minder dan 1%. Je hebt maar een kleine verschuiving nodig. Ik geloof niet met wat ik zie in mijn fonds en wat ik van jou hoor en van anderen. Ik denk alleen dat ze die ETF's niet willen. Nou ja, de vraag is natuurlijk, waarom wil je dat? Hè? Wil je het in de klein? Maar dat is de vraag is dus ook, wat als die component nog wel komt? Hè, er nog bij komt? Want ik had het net over Chinese consumenten die misschien dan uiteindelijk minder gaan doen. Maar wat als de traditionele westerse vraag via die fysieke goud ETF's wel nog even draait? Dus ik kan me best voorstellen dat goud best een situatie vooruit loopt. Maar het is overduidelijk een onderdeel van een lange termijn trend die wat mij betreft nog jaren doorgaat.
Ja, en hoeveel verschillende investmentbanks, waaronder Goldman, UBS.
Ja, bijgesteld vandaag. Ja.
Van tot tussen 2700 en zelfs $4000 wordt er gezegd. Ja. En die noemen ook eigenlijk al diezelfde redenen die wij noemen. Maar ook een stukje onzekerheid ten aanzien van de verkiezingen in Amerika speelt ook mee. Want ja, wat gaat er gebeuren? Het wordt steeds heter ook daar. Dus
ja.
Wat voor strijd gaan we in Amerika zelf zien? Gaan we weer een nieuwe Capitol Hill bestorming zien? Of,
nou ja, dat hoop ik niet.
Het broeit daar genoeg. Dus, ja. En het vertrouwen wat landen als China toch beginnen te verliezen in de hele monetaire wereldorde zoals we die nu hebben. Dus het zijn allemaal factoren die bijdragen aan die prijs. Maar goed, het is prettig als het misschien even kort afkoelt en vervolgens
prima. Ja, maar dat is altijd zo. Dat is bij Nvidia, dat maakt niet uit. Maar dat is voor mij ruis, weet je. Kijk, ik denk dat goud binnen x jaar, zeg 5 jaar, in waarde gaat verdubbelen.
Ja.
Want als je gewoon heel... Dus ik ben een belegger met vrij realistische, pragmatische insteek. Ik zie dit gebeuren. Ik wil helemaal geen obligaties. Nou, dat is misschien... Ik overdrijf het dan een beetje vergeleken met mijn institutionele peers. Maar ze denken allemaal dezelfde kant op. Niemand denkt eraan, laten we eens meer obligaties opnemen. Ja, tactisch misschien wel weer. Net als met goud laten we tactisch vanwege... Maar op lange termijn zie je dit probleem. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Hoeft nu ook niet. Maar dit probleem van die schulden is niet op te lossen. Tenzij je de inflatie hoger maakt en de rente omlaag kan duwen. He, bezuinigen, je ziet ze ook in Nederland. Het wordt steeds gepolariseerder. Dus ik verwacht dat heel veel mensen denken, als jij en ik, van laat ik toch maar een stukje daar doen. Dat is veilig. En dan kom je ook nog met de statistieken. Dat goud het ook heel goed heeft gedaan. En ook in een traditionele 60-40 portefeuille, als het 40% goud was, het ook heel goed heeft gedaan. In ieder geval niet slechter. Dus de case om het niet te doen is flinterdun aan het worden. En dat is ook wat ik ook vind.
Ja, en mensen zijn ook gewend geraakt aan het feit dat de overheid de problemen oplost door geld tegenaan te smijten zonder dat daar dekking voor is. Dus niet alleen in Italië, maar diezelfde mentaliteit begint ook door te sijpelen hier in Nederland. We hebben geen Gerrit Zool meer met die bij wijze van spreken gewoon nee zegt. Alles wordt maar geaccepteerd. Een miljard naar Oekraïne hier, een miljard naar klimaat daar. Het maakt allemaal niet uit.
Maar ook voor 2025, dat ik denk, wil je dan geen einde aan die oorlog? Blijkbaar ben je nu al bezig dat in 2025 dit nog speelt.
Ja.
Je legt niet uit of je dat bedoelt. We hebben heel veel grote problemen in Nederland waar ik niet een miljard heen zou gaan.
Nee, ja, die oorlogseconomie heb ik het met Afflips en Kees de Kort over gehad. Die is A, heel duur. B, ook zorgt voor heel veel inefficiëntie en welvaart. Het gaat wel wat kosten, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En nog even als laatste dan Bitcoin. Ik zag een flinke correctie van het weekend. Dus die problemen met Midden-Oosten zorgen dan toch voor een correctie bij Bitcoin. Daarmee heeft nog niet de safe haven status, denk ik, als goud dat heeft. En wat goud ook soms leidt bij liquiditeitsissues wereldwijd. Zijn in 2008 natuurlijk, dan zakt goud eerst voordat het stijgt.
Ja.
Bitcoin herstelde ook alweer vrij snel. Maar kun je iets zeggen over jouw visie op crypto en Bitcoin specifiek nu?
Ja, ik weet officieel alleen maar iets van Bitcoin. Hè, dus crypto vind ik veel moeilijker. Twee dingen. Eén, het is nog steeds een relatief kleine assetklas. Dat betekent dus dat als er iets aan liquiditeit, aan aspect bijkomt, je zegt er net ook zelfs goud, dan zul je zien dat soort elke beleggingscategorie dan omlaag gaat. Hè. Zolang liquiditeit in het gedrang komt, nou dit was ook nog in het weekend, je ziet overduidelijk dat de koers van Bitcoin loopt 24/7 door, maar de liquiditeit in het weekend is flinterdun vergeleken met wat er door de week is. En door die spot Bitcoin ETF's in Amerika helemaal. He, dus dat betekent, het is ook het enige wat je dan echt als asset class kan verkopen. Want je kan geen aandelen verkopen. Je kan geen obligaties verkopen. Dus ik denk dat dat allemaal bij elkaar hoort. Daarbij komt natuurlijk dat Bitcoin heeft potentie of is aan het worden digitaal goud, maar met heel veel onzekerheid eromheen. Hè. Hoe gaan centrale banken hierop reageren als het groter wordt? Het is een directe concurrent. In landen als China willen ze het gewoon eigenlijk het liefst verbieden. Hè, dus je ziet die onzekerheid daarachter, die moet je meenemen. En betekent dat vertaalt zich in een volatiliteit. Die is 70%, 5 keer zo hoog als aandelen. Dan hoort een 10% daling als dit. Als je heel even denkt, oei, waar gaan we nou heen? Hè, want wat gebeurt er nu en hoe gaat dat aflopen, ja, dan ik ben er niet door verrast. Nee. Dat is ook waar je rekening mee moet houden als je gelooft dat je iets met risico moet doen in je portefeuille. Heel veel beleggers doen dat niet. Dan moet je met die volatiliteit iets doen. En dat is ook de reden waarom mijn fonds niet 60% in Bitcoin zit. Nee. Want ik bedoel, dan verlies je het risicoaspect van je portefeuille.
Maar je portefeuille heeft toch een handrem die wordt aangetrokken op het moment dat Bitcoin te hard zakt. Was dat gebeurd of niet?
Nee. Okay. En daar ben ik blij mee, omdat dit is natuurlijk, je voelt aankomen dat als het met een klein beetje met een sisser afloopt, en daar lijkt het nu op, omdat Iran toch heel duidelijk heeft gezegd, dit was het voor ons. Ja. Als er nu niks gebeurt, is het voor ons klaar. Dus dan wil je dat ook eigenlijk niet. Maar goed, het is een mechanische regel die we gewoon zo lang mogelijk hebben getest. Dus je moet er ook niet aan zitten. Maar ja, dat is een keer, dat kan gebeuren. En die handrem, die hebben we ook bij aandelen. Maar daar gaat dat natuurlijk allemaal wat geleidelijker. Waar die handrem wel voor bedoeld is als het nou echt langdurig echt helemaal misgaat. Dus we krijgen weer een min 70, min 80 op Bitcoin of een keer min 50 op aandelen. Dan moet dat ding zijn waarde bewijzen, doordat we dan een deel van die verliezen niet pakken. Als het een keer 10%, 15% gaat en hij gaat af. Soms leuk, soms niet. Maar dat is het gaat erom, als het nou echt misgaat, dan wil ik iets hebben wat mij de mogelijkheid geeft om daar uit te kunnen.
Hey, en vorige keer dat we zaten, was je net gestart met het fonds. Hoe staat het ervoor? Hoeveel miljoen zit er inmiddels in?
Meer dan 3 miljoen, maar we gaan binnen 2 maanden naar 5 miljoen. En daar kun je heel veel over zeggen. Maar dat is dus wel allemaal gewoon echt nieuw geld. Hè? Ja. Of niks. Ik heb geen seed capital zoals ze dat hebben. Geen investeerder. Dus het gaat hartstikke goed. Er spelen nog wat andere trajecten. Waar ik vooral heel blij ben. Dat die filosofie van. Oké, doe alsjeblieft nou wat met schaarse beleggingen. Ja. Je hoeft hem niet helemaal je portefeuille mee vol te stoppen. En aandelen kunnen ook schaars zijn. Hè? Maar doe er alsjeblieft iets mee met wat je in de wereld ziet. En beweeg mee met waar financiële markten heen bewegen. En of je dat nou bij mij doet of iemand anders. Hè, doe het liefst bij mij. Kijk wel naar je portefeuille van oké, beweeg dat nou mee met wat er in de wereld gebeurt. En dat is ook een beetje naast mijn fonds. Hè, dat doe ik ook nog veel op X en Twitter. En
ja, maar pas op, hè, je mag je fonds niet te veel promoten. Hè, want dan krijg je allemaal zuur.
Ja, dat is jammer. Ja, ben je gewoon trots hoe goed het is begonnen. En dan zeg je, ik heb 13% rendement gehaald. Wat veel beter is dan ik ook had verwacht. Dan moet je ook geluk mee hebben. Dat is gewoon een factor geluk ook. Maar in ieder geval even terugkomend op het schaarste algemeen. Hè. Ik zou elke belegger willen adviseren. Kijk even rond in wat is schaars? Hoe verhoudt het zich tot andere beleggingscategorieën? Wat zit er in mijn portefeuille? Of wat doet mijn vermogensbeheerder in mijn portefeuille? Communiceren die ooit over dit soort situaties? Zeggen die iets over inflatie en wat het lange termijn doet over die schulden? Hè? Dus ze zullen best stukjes over schrijven. Maar doen ze er ook wat mee in je portefeuille? Of gaan ze gewoon stug door met die 60-40 gedachten en dan verder niks? En dat krijg ik toch wel vaak terug. Dat het toch wel heel traditioneel is daar. Dat het zo blijft. Nou ja, daar moet je letterlijk vanaf.
Nou, ik denk dat we voldoende besproken hebben voor deze update. Jeroen, had jij nog dingen die we gemist hebben, die wel belangrijk zijn voor nu?
Nou, ik zou één ding nog willen noemen met China. Hè, dus we denken altijd dat al die schulden zich concentreren in de westerse wereld. Nou, China heeft een downgrade gekregen van Fitch. Eerder had Moody's dat al gedaan. Hè. Dus de outlook van hun schulden is verlaagd naar negatief. Dus ze hebben nog niet echt een lagere rating gehad. Maar eigenlijk een waarschuwingssignaal van let op. Ja, en dat komt omdat China het tempo van de schuldaccumulatie is... Daar maken ze zich zorgen over. Dat gaat
ook een grafiekje van, hè, volgens mij.
Ja, daar zie je dus, sinds 1996 is dat. Hè, daar begint dus de totale schuld. Hè, dus niet van alleen de overheid, maar van alle, dus de huishoudens, de bedrijven en de overheid. Nou, die is van 100% in 1996 naar 276. En daarmee kom je in de buurt als landen als Amerika en Italië. Die zitten daar nog wel wat boven.
Nederland ook, hè? Natuurlijk omdat we een hele hoge hypotheekschuld hebben.
Dus iedereen zit boven die 200. 200 en bijna iedereen gaat richting de 300 of zit er al boven. Het tempo wat China nu doet, gaan ze ook in een paar jaar daar zijn. He, dus die, en nu heeft Moody's gezegd en Fitch, waar mij om gaat is dat wij hebben een schuldengedreven groeimodel, maar dat heeft China ook. In dat opzicht is China niks anders dan de Verenigde Staten of Italië. En je ziet dat het einde lijkt bereikt. En dat is ook de reden waarom China, vroeger stimuleerde ze zich gewoon echt letterlijk uit de problemen. En nu zie je dat dat mondjesmaat wordt gedaan, terwijl ze de grootste vastgoedcrisis hebben in decennia.
Ja.
Dat heeft ermee te maken dat zij ook zien, de rente in China is 2,3%. Ze willen 5% groeien. Dat past niet. Nou is hun inflatie nu ook laag, maar ze lopen gewoon tegen dezelfde problemen aan. Alle volwassene economieën, grote economieën, die hebben dat schuldenprobleem om niet meer hard te kunnen groeien. China, nou ja, die hebben nu 2 waarschuwingsschoten gekregen. En dan is de vraag of ze ooit een lage rating echt krijgen. Maar het gaat erom, het signaal is duidelijk. Hetzelfde probleem als Amerika, Italië, Japan, Verenigd Koninkrijk.
Plus dezelfde demografische uitdagingen.
Ja,
en, ja
dus, ik zag een plaatje dat in de komende 50 jaar... de bevolking in China van 1,4 miljard gaat teruglopen gewoon naar 1 miljard.
Ja.
Gewoon 400 miljoen mensen minder. Dus hun demografische problemen zijn... ook enorm.
Ja.
Ja, dus dat is ook zie. Tweede economie van de wereld. Vroeger kon China een hoop voor de wereldwijd oplossen. Ga er maar niet vanuit.
Nee.
Ze gaan ons niet uit de problemen groeien. Gaan ze niet doen.
Duidelijk verhaal. Dan nog een laatste herhaling dan richting de kijker. 16 mei.
16.
Wil je meneer Blokland zelf spreken, dan kan dat. Ook voor en na het event in Alkmaar. Kijk even op hollandgold.nl/evenement. En wij zien elkaar dan over een maandje. Jeroen, dank weer voor de update.
Graag gedaan. En ik heb er zin in mei.
Ja. Dus, mooi.
Gaan zien.